Goedemorgen, fijn dat u er bent. Ik wil vanmorgen in vogelvlucht een aantal dingen met u doornemen. En dat gaat over verschillende personen in de Bijbel. 7 maal lezen we dat de Heere God mensen 2 keer bij name noemt. En ik wil met u daar een aantal gedachten over delen. En de eerste vinden we in Genesis 22 vers 11. Ik lees u daarvan 1 tekst voor. Overigens een heel bijzonder gedeelte, want het gaat over het offer wat Abraham zou moeten brengen om zijn zoon te offeren, wat de Heer de opdracht voor geeft. Ga ik even met u naar de berg toe en daar lezen we het 11e vers. Maar de engel van de Heer riep hem vanuit de hemel en zei: Abraham, Abraham. En hij zei: zie, hier ben ik. Wat betekent eigenlijk Abraham, de vader van velen, of vader is verheven. Wat toch een bijzondere geschiedenis. Ik hoop dat ik u even mee kan nemen. Want wat lezen we in die voorgaande verzen? Dat God een opdracht geeft aan Abraham om zijn zoon te offeren. En dan kun je natuurlijk afvragen, wij staan er nu achter, wij weten hoe het is gegaan. Maar u moet zich een beetje inleven in Abraham, want hij wist het niet. Vergist God zich daar niet in? Die gedachte kun je hebben. Maar God vergist hem nooit. En ik denk als wij ons bevinden op de weg van de Heer, dan is het altijd goed. En we moeten ook proberen daar niet van af te wijken. Maar we lezen ook van Abraham dat hij absoluut niet in protest gaat. Hij maakte dingen klaar om die reis te aanvaarden met zijn zoon, Isaac. Ja, en dan komen ze bij de berg Moria. En dat is wel heel bijzonder om te noemen, want Moria, daar werd ook de tempel van, zoals we dat noemen, van Salomo opgebouwd. U leest dat onder andere in 2 Koningen. Ja, en dan komen ze op de plaats en ze hebben gesprekken met elkaar onderling. En dan komen ze op het punt dat Isaac, dan moet u zich voorstellen, gebonden wordt met touwen. Het altaar wordt klaargemaakt en het hout wordt erop geschikt. En dan vraag je af, wat is er in het hart van Abraham omgegaan? En wat is er in het hart van Isaac omgegaan? We lezen niet dat hij tegenstribbelde, maar dat hij zich eigenlijk heel vrijwillig overgaf in handen van zijn vader. We weten uiteraard dat het alles te maken heeft, omdat Isaac daar ook een type is van de Heer Jezus. Maar wat toch bijzonder. En als je dan niet leest dat er enige verwijt was naar zijn vader toe, dan is het wel heel bijzonder. En dat Abraham zo ver ging, dat hij bereid was om voor God zijn zoon te offeren. En dat is een beproeving. Nu, ik heb het al gezegd, wat er ook in het leven gebeurt, maar hij is er altijd bij. En Gods weg, zegt een koor, is het beste, de beste, altijd. Maar dan wordt het mes geheven. En dan komt daar die stem uit de hemel. Abraham, Abraham. En ik denk te mogen zeggen dat dit een speciaal iets was, want we lezen van de Heer Jezus ook dat hij regelmatig in het Johannes-evangelie zegt: voorwaar, voorwaar, zeg ik u. En dat heeft een diepgaande betekenis. En hier wordt dat eigenlijk ook tot uitdrukking gebracht. En Abraham die zegt ook, zie, hier ben ik. En wat toch bijzonder. Dat God dan ook zegt van ja Abraham, nu heb ik gezien dat je volledig aan mij toegewijd bent. En dat je zelfs bereid bent om je eigen zoon te offeren. Broeder, zuster, het is voor ons ook een les. In Jesaja 43 staat, ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt mijn. En dat heeft natuurlijk te maken met Israël. Maar hij roept u en mij ook bij onze naam. Hij spreekt ons aan, ik kom daar straks verder op terug. Dat is het eerste wat we tegenkomen. Het tweede is, dat is Jacob. Wat betekent Jacob? Eigenlijk de hielenlichter, bedrieger. Hij heeft best wel wat op zijn kerfstok, deze Jacob. En een ingrijpend leven. U weet, hij had een zoon Jozef, en die had hij van harte lief. En als je het leven van Jozef bestudeert, dan zie je daarin eigenlijk daarnaast de Heer Jezus lopen. Want Jozef is ook een type van de Heer Jezus. En we zien ook in die hele levensweg die hij gaat, als hij door zijn broers in de put wordt gegooid, verkocht wordt naar Egypte, dat hij zich gewillig overgaf, nooit in protest kwam of wat dan ook maar. En waar hij ook terecht kwam, hij bleef zichzelf. Hij had een verantwoordelijkheid naar de Here toe. Maar wat is het voor Jacob wat geweest toen hij dan de bebloede kleding kreeg van zijn andere kinderen. En dat is voor hem ontzettend moeilijk geweest. Want nogmaals, hij had Jozef lief boven alles. Maar zien we dan ook niet in het vaderhart van God, dat hij zijn enig geboren zoon, zijn geliefde zoon, voor u en mij gaf op het kruis van Golgotha. Daar werd hij als een lam geofferd voor u en mijn zonde, broeder, zuster. Maar dan, als Jacob dat verdriet heeft en al op leeftijd is gekomen, dan gebeurt er iets en je ziet dat de machtige werking van God in alle dingen daarin doorschemeren. Want waarom moest Jozef naar Egypte? We hebben dan wel eens de vraag van waarom komen er dingen op onze weg? Wat is de reden dat je dat moet ondergaan? Nu, mijn persoonlijke overtuiging is dat je hele leven, als je de Heer Jezus wil volgen, dat je gevormd wordt. Iedere dag weer opnieuw. Ook door enorme tegenslagen in je leven. Nu, we zien dat in het leven van Jozef. Moest hij dan zo'n enorme moeilijke weg gaan om onderkoning te worden in Egypte? Ja, hij moest gehoorzaamheid leren. En dan zien we ook het leven van de Heer Jezus, dat hij 3 jaar hier wandelde op aarde, alleen maar goed deed, mensen bemoedigde, mensen genas, met mensen sprak. Hij leefde dus echt tussen de mensen in. Hij begreep ze als geen ander. Wat heeft hij een weerstand moeten ondergaan? Van de Farizeeën, de Sadduceeën en de schriftgeleerden. Mensen die het priesterkleed droegen. Want hij verkondigde iets wat totaal tegen hun begrippen inging. Ze hadden nooit geleerd om de minste te willen zijn. En hij liet hun zien dat hij gekomen was om, laten we zeggen, het vaderhart van God te openbaren hier op deze aarde. Hij heeft dat gedaan op een bijzondere manier. En als je dan met hem meegaat naar eigenlijk dat moment voor zijn kruisiging, dat hij zo diep is gegaan, Dat hij als het ware smeekte, Heer, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar het is niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Grote droppelen bloed zweette hij. En dat alles voor u en voor mij. Maar goed, Jacob wordt op een gegeven moment, u kent die geschiedenis, er kwam hongersnood en ze moesten eten hebben. De broers die worden naar Egypte toegestuurd. Jozef maakt zich in de eerste instantie niet aan hun bekend. Hij kende hun wel, zij kenden hem niet. En ze zien ook dat Israël ook op dit moment wel gekend wordt door God, maar ze kenden de Heer Jezus niet, ook in deze tijd. En natuurlijk komen de Joden tot geloof, maar ze kennen de Heer Jezus niet. Heel tragisch uiteraard. En dan op een bepaald moment, dan moet Benjamin mee. En hij hield ook zielsveel van Benjamin. Ja. Dan moet je tot je door laten dringen. Nemen jullie ook mijn kind nog van me af? Ik ben Jozef ook al kwijt. En nu Benjamin ook nog. Maar ja, ze moesten eten hebben. Maar dan komt dan weer de weg van God, want zo had God het bedoeld om deze dingen te realiseren. Dat Jacob weer in contact kon komen met zijn zoon. En als hij dan hoort dat Jozef leeft, dat heeft wat met hem gedaan. En hij trekt dan ook vrijmoedig op vanuit Kanaan naar Egypte. En dan is het eigenlijk zo mooi, dat lezen we in Genesis 46, het tweede vers. En God sprak tot Israël, dat is Jacob natuurlijk, door nachtelijke visioenen. En zei, Jacob, Jacob, u hebt u hem weer. En hij zei, zie hier ben ik. Nou, en dan krijgt hij dus de opdracht, ga maar naar Egypte toe. Maar toch weer die twee keer die naam genoemd met een bijzondere betekenis. En dat, het is als het ware als de geest van God ons daarbij wil bepalen van let op. Wat wordt hier eigenlijk gezegd en wat is de bedoeling hiervan? De tweede. Dan kom ik bij Mozes. Mozes, eigenlijk verschillende betekenissen uit het water getrokken. Of kind of zoon. Een hele wonderbaarlijke geschiedenis. Weer datgene dat de Heer iemand op het oog had in de persoon van Mozes om een bepaalde weg te gaan. En dan wil ik met u even naar het moment dat Mozes geboren werd. En u weet het. De kindjes moesten in de Nijl worden gegooid, de jongetjes. Want het volk nam enorm toe. En dan moet je je voorstellen, dan wordt er een kind geboren, een jongetje geboren. En dan moeten ze dat in de Nijl gooien. En die Nijl, die zat vol met krokodillen. Dus die werden eigenlijk omgebracht door de krokodillen. En dan zie je, en ik vertaal dat ook naar deze tijd. De macht der duisternis, de Satan, is er altijd op uit om levens te vernietigen. En hij kijkt daarbij niet naar een leeftijd of wat dan ook maar. Maar hij wil alles in het werk stellen om mensen om te brengen. En dat zien we ook vandaag. 49.000 tot 50.000 abortussen in Nederland. Wereldwijd 200.000 per dag, wat neerkomt op 72 miljoen per jaar. Realiseert u dat zich? Er zijn ook farao's in ons midden, nu nog, die geen enkele barmhartigheid kennen en kinderen om het leven brengen. En dan wordt er een Jozef wordt geboren, een Mozes wordt geboren. En de ouders die zien hem. Kunt u zich voorstellen als u als ouders zijn die je kind in je armen hebt gehad. En dat je moeite hebt als het een jongetje zou zijn in hun plaats. En nu moet ik het in de nijl gooien. En ze verstopten het. Maar weet u, ook met dit kindje had God een bedoeling. Want zo werkt God altijd vooruit met dingen. Hij roept iets wat wij soms niet begrijpen. Maar er zit een plan achter, broeder, zuster. Zoals God ook een plan heeft met deze wereld. Zoals God een plan heeft met ons mensen. Maar willen we ons schikken in dat plan? Je kunt natuurlijk boos worden. Ik heb deze week, moest ik een dienst leiden van een goede vriend van mij. Ik wil dat toch even benoemen. En ik werd uitgenodigd een aantal weken terug om in het ziekenhuis hem te bezoeken. En ik had hem al een tijd lang niet gezien. En er was in zijn leven wat betreft het geloof altijd een terughoudendheid. We zijn met ons naar Israël geweest en diverse reizen met de boot gemaakt. Maar er was, qua geloof was er een terughoudendheid. Ik kon als het ware niet echt tot hem doordringen en tot een gesprek komen. En dan krijg je een berichtje, een appje, van wil je mijn broer bezoeken, want hij is ernstig ziek. Uiteraard, dan wacht je niet, dan ga je dan meteen naartoe. En ik kwam daar en ik zag een zeer zieke man, een ziek persoon. Met de laatste fase van zijn leven bezig. En wat is het dan belangrijk, broeder, zuster, dat je met elkaar over het geloof begint te spreken. Want ik maakte me ernstig zorgen. Mijn vraag was dan ook van, hoe is het met je geloof? Hij had een kind verloren. En hij vond het moeilijk. Hij was teleurgesteld in God. En je kunt je dat voorstellen. Waarom doet God zoiets? Waarom neemt God iets bij je weg? Waarom beproeft hij je zo? Dat is toch niet de God van liefde? Je kunt in bitterheid vallen, in verwijten en noemt u maar op. En u weet het, wij hebben ook een kind verloren. Ik heb een vrouw verloren, u weet het. Ik heb nooit gezegd van Heer, het is uw schuld. Want dat wil God niet op geen enkele manier. Hij is er ook niet verantwoordelijk voor. Op geen enkele manier. Je moet ook nooit ontmoedigd raken. Maar weet u, hij brengt dingen op je weg. En ik heb altijd gezegd, Heer, niet waarom, maar waartoe. En als ik met mensen in gesprek kwam die een kind hadden verloren, toen ik toch zelf daar nog niet mee te maken had gehad, kon ik naast hun gaan staan, maar ik kon niet in die gevoelens komen. Dat lukte me niet. Maar toen ik zelf een kind verloor, toen we zelf een kind verloren, toen wist ik het. Nu kan ik naast mensen gaan staan. En ik kreeg best wel heel veel vragen. Hoe gaat u daarmee om? En dan kun je elkaar bemoedigen. Dan kun je zeggen, ja, wat is het belangrijk dat je dan ook weet dat degene die bij je weggenomen wordt, dat u de Heer Jezus kent. Dan ga ik weer even terug naar het ziekenhuis. En dan praat je erover en dan praat je naar elkaars hart. Dat probeer je te bereiken. Dan op een gegeven moment, aan het eind van het bezoek, dan pak je elkaars handen vast als volwassen mannen. En dan ga je in gebed. En dan nader je samen voor de troon van de genade. En dat is de verandering geweest in zijn leven. Wat een bijzondere. Ik kan mensen niet bekeren. Ik kan mensen wel vertellen welke weg ze moeten gaan. Maar ik kan ze niet bekeren. Op geen enkele manier. Maar ik weet wel dat het soms voor sommige mensen best wel heel moeilijk is, dat als je zoveel tegenslagen in je leven krijgt, dat je gaat twijfelen aan het geloof. Doet u dat alsjeblieft niet, want God is liefde. En we hebben te maken met een tegenstander die alleen maar op uit is om mensen te vermoorden, om te brengen, in onzekerheid te brengen. Nu, Jacob gaat naar Egypte, naar het land Gozen. Hij ontmoet daar Jozef. Maar nog één moment wat ik ook wil, eigenlijk met u wil delen, dat is, was het moment dat Jozef zich bekend maakte aan zijn broeders. Ik vind het een van de emotioneelste momenten uit het woord van de Heer. Dat hij daar gaat staan en dan zegt hij, ik ben Jozef. Wat een confrontatie. Dat hadden ze nooit verwacht. Ze hadden gedacht dat hij niet meer leefde. Maar God had een andere bedoeling. Om hun leven te redden. Ik ben Jozef. Maar als we dat doortrekken naar onze tijd, broeder, zuster, dan zien we dat Israël nog een totale bekering moet ondergaan. Op een uitzondering daar. En dat straks de hemelse Jozef zich aan hun bekend zal maken. En ze zullen over een wee klagen. Maar het zal wel ook hun wedergeboorte inluiden. En zo zien we dat er weer een machtig iets van uitgaat. Ook van deze geschiedenis. Het derde. Ik heb iets gezegd van Mozes. En ik ben daarmee bij Jozef terechtgekomen, maar Mozes, en daar heb ik ook het nodige van gezegd. En Mozes was eigenlijk aangewezen door God om het volk te leiden vanuit Egypte. En dan ziet hij op een gegeven moment bij de brandende braaf. Bos, ik wil dat met u lezen. In Exodus 3, vers 4. Toen de Heere zag dat hij ging kijken, riep God hem uit het midden van de doornstruik. En zei, Mozes, Mozes. En hij zei, zie, hier ben ik. Dat is ook wel wonderlijk, hè? Die brandende struik, die doornstruik, maar hij verteerde niet. Het is ook een beeld van Israël die dwars door de verdrukking heen gaat, maar niet verteerd zal worden. Goed, daar ga ik niet verder over op in, maar het gaat even over Mozes. Hij kreeg 40 jaar de opleiding aan het hof. En hij vermoordde een Egyptenaar. Dus moordenaars zijn bij de Heer ook welkom. En dan vlucht hij. En dan moet hij 40 jaar herder worden. En waarom moet hij 40 jaar herder worden? Hij moest leren om met de schapen om te gaan. Geduld. En dat heeft hij geleerd, die 40 jaar. En op zijn 80ste, dan zou we beginnen, op 80 jaar. Moet je wel eens tijd om met pensioen te gaan. Hè? Ik heb hem misschien wel eens verteld, maar toen ik voorgang in onze gemeente. Toen had ik zowel, ja, ik was nog wat jonger, maar ik had wel de leeftijd. Ik denk, ik moet zo langzamerhand de dingen maar eens overgeven. En dat zei ik dus ook in de gemeente van de tijd komt dat ik de dingen maar over moet geven. En mijn vrouw was heel bescheiden altijd. En er kwam een stem uit de gemeente, Mozes begon pas bij 80 jaar. Ja. En dat is natuurlijk ook zo. Maar wat heeft hij moeten leren? En dan krijgt hij de opdracht van de Heer en dat wil hij niet. Hij spreekt nogal wat tegen. Maar Mozes betekende van, ik heb een speciale bedoeling met jouw leven. En ik wil dat je je daarna voegt, want ik heb jou op het oog om die weg te gaan. En dan kun je natuurlijk zeggen, ja, maar Mozes die had best wel heel dingen waarvan hij zei, nou Heer, dat wil ik niet. Begin ik niet aan, ik heb een goede plek achter de schapen, laat me maar mooi met rust. En God had kunnen zeggen van, nou prima dan, dan kom ik daar wel aan tegemoet, dan zoek ik een ander. Nee, Mozes was de persoon om het volk uit Egypte te leiden. Dat met een bijzondere bedoeling. En dat is ook twee keer dat die naam genoemd wordt. Nu, we weten dat op een bepaald moment, dan moet hij capituleren, want hij gaat. Dan gaat hij naar Egypte toe. Op onderweg komt hij nog bepaalde dingen tegen. En dan zegt God van, vind ik eigenlijk zo bijzonder. Van, hij zegt, ik ben niet zo'n bespraakt. Nou, als u Handelingen 7 leest, dat is de reden van Stefanus. En daar staat ook, ik zeg het even met mijn woorden, maar dat Mozes wel goed bespraakt was. Dat had hij wel geleerd. Maar hij had er gewoon geen zin in. Nou, dan stuurde ik Aaron wel met je mee. En als je dan die geschiedenis leest, langzamerhand, dan neemt hij dat van Aaron over en dan wordt Mozes zelf woordvoerder. Dan wordt hij zich bewust van het feit, ik heb die taak, moet ik op me nemen. Daar heeft de Heer me voor geroepen. Ja, wat een bijzondere geschiedenis. En dan is hij 120 jaar. Zijn krachten zijn niet afgenomen. Zijn gezicht is nog goed. En dan heeft hij zijn taak volbracht en dan wordt hij zelf door de Heer begraven. Dat is de weg van God. En dan zeg ik wel, dan val ik in herhaling. Maar Gods weg is de beste, broeders, zusters. We hebben zulke mooie, bijzondere voorbeelden uit de Bijbel die ons bemoedigen door te zeggen van, ga die weg van God als hij je daartoe roept. Dan gaan we naar het volgende, dat is de vierde, dat is Samuel. Dat is, hij betekent God heeft gehoord of van God gebeden. U leest dat in 1 Samuel 3 vers 10. We lezen daar het volgende. Toen kwam de Heere en bleef daar staan en hij riep zoals de andere keren, Samuel, Samuel. En Samuel zei, spreek, want uw dienaar luistert. Ook weer een hele bijzondere geschiedenis. We lezen in het boek van Samuel dat het woord des Heren schaars was in die tijd. En eigenlijk kun je dat ook vertalen naar de tijd van nu. Van dat het woord schaars is geworden. Waarom? Omdat men de Bijbel niet meer leest, want er zijn zoveel andere dingen die het mensdom bezighouden. Maar u kent die geschiedenis ook. Hè? Zijn moeder, als ik ze even zo mag noemen, ja, ze werd niet zwanger. En dan bidt ze in haar hart. Ze stort haar hart uit en Eli dacht dat ze dronken was. Nee, ik spreek in alle vrijmoedigheid en in alle bewogenheid met de Heer. Nou, en dan worden haar wensen worden ingewilligd en dan wordt Samuel geboren. En dan heeft ze beloofd dat als hij wat ouder is, dat hij naar de tempel gebracht wordt. Ja, Samuel, wat had een bedoeling met deze jonge man? Op een bijzondere manier van God gebeden. En hij krijgt de taak in de tempel. Op jonge man, maar hij, we lezen dan, hij kende de Heere niet. En hij wist ook de stem van de goede herder, kende die ook niet. En dan ligt hij in zijn bed. En dan hoort hij een stem. Die hem roept. Samuel. Samuel. En hij denkt dat het Eli is. Dan gaat hij naar Eli toe en dan zegt hij van, u hebt mij geroepen. Nee, zegt Eli, ik heb je niet geroepen. Ga maar weer liggen. En dat tot 3 keer toe. Dan begrijpt Eli dat Samuel niet geroepen wordt door hem, maar door de Heer. En de 4e keer, dan klinken die woorden weer. Samuel, Samuel. Wat een mooie. Ik moet u zeggen dat, wat ik nu met u deel, dat is heel teer. Wij zijn opgevoed in een gelovig gezin. Ik had diepgelovige ouders. Maar dat wil niet zeggen dat de kinderen ook niet weggaan. Dat is ook genade. En ik heb ook nog, vind ik dan toch nog te laat, maar op vrij jonge leeftijd, mocht ik de knieën buigen voor de Heer Jezus. Maar ik had een broer, die had zoiets, het is mij wel goed zo. Ik wil nog genieten van het leven. Ik was 7 jaar ouder. En dan op een bepaald moment, toen had hij in de nacht, had hij heel duidelijk een stem. Had hij een stem gehoord die hem riep. Ook 2 keer. En voor mij was dat heel duidelijk. Van de Heer heeft je geroepen. En ben je bereid om die stem te volgen? Ben je dan ook bereid om erachter te komen wat de bedoeling is met je leven? En God dank, hij is tot geloof gekomen. Maar ik denk als wij een stem in ons leven hebben waarvan we eigenlijk wel kunnen zeggen dat die van de Heer komt. Soms komt het door het woord heen. Dat je een gedeelte uit de Bijbel leest dat je zo bij bepaald wordt dat de Heer eigenlijk je door de kracht van de Heilige Geest laat zien van dat is voor jou. En die weg moet je gaan. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat had je met Samuel ook. En dan wordt hij profeet van Israël. En dat is weer wat hier naar voren toe komt. Van de bedoeling van Samuel, Samuel. Ik heb een taak voor je. Je hebt een geweldige taak, je moet profeet worden van Israël. En we weten, hij is het geworden. Maar ik wil nog 2 dingen daarvan noemen, broeder, zuster. In die geschiedenis van Eli, hij had zonen die gingen in zonde leven voor de tempel. En weet u wat het probleem was? Hij waarschuwde ze niet. Hij liet ze hun gang gaan. En dat betekende dat het priesterschap voor eeuwig uit dat geslacht weggenomen zal worden. Maar we weten ook van Samuel dat ook zijn zonen de Heere niet volgden. En dan kun je zien dat het allemaal niet zo vanzelfsprekend is, al ben je profeet, al ben je voorganger, en al ben je overtuigd christen, iedere dag opnieuw, en leef je kinderen voor. Ik wil helemaal niet zeggen dat zij die weggaan. Want het is genade, geloof is geen erfgoed. Maar het is wel belangrijk dat we onze kinderen wijzen op het feit als ze een verkeerde weg gaan. Dat we niet zwijgen, maar dat we ze waarschuwen. Er komt iets niet goed. Nu, dan op het moment, misschien dat ik dat ook nog mag benoemen. Dan op het moment dat Samuel dan op het eind van zijn leven is. En zijn zonen die gaan een andere weg, wat ook door het volk wordt gezien. Wat doet het volk? Ze vragen een koning. Ja, maar zegt Samuel. Jullie vragen een koning. God is jullie koning. De Heer is jullie koning. Je hebt niet een koning nodig. En hij houdt hun voor wat de consequenties zijn. Dus je zonen zullen in het leger gevraagd. Je zult van de rijkdom van je land zul je aan de koning moeten geven. Nee, we willen zijn als andere volken. En dat is de valkuil van de christenen ook. Dat je wil zijn als de wereld om je heen. En dan is je getuigenis krachteloos geworden. Als wij niet meer anders zijn. Ik zeg niet dat we beter zijn, maar als we niet meer anders zijn. Wat de apostel Paulus tegen de broeders en zusters in Efeze zegt, gij geheel anders, gij hebt Christus leren kennen. Misschien dat u dat ook ervaart, als u kinderen hebt, of kleinkinderen, die op heel veel plekken komen waar ze niet horen. Dan mag je de handen vouwen en zeggen, Heer, alsjeblieft, wees barmhartig en goede tieren over hen. Vergeef hen. Het is mijn dagelijks gebed. En weet u wat me dan in gedachten komt als je zo je stille tijd houdt? Je brengt ze voor de troon van de genade, gaan mijn gedachten naar Job. U kent het wel, hè? Was een voortreffelijk man, een rechtvaardig man. Hij had kinderen. En die vierden feest. En ze nodigden elkaar uit. En dan had hij zoiets van. En ik, die angst die kun je hebben. Die onzekerheid van, misschien hebben ze God vaarwel gezegd in hun hart. En hij bracht offers. Hij bad voor hun. En wat heeft het geloof in die zin van het woord en het gebed een geweldige kracht. Bewogenheid. En toch mocht hij ze missen. Ik ga er nu niet verder op in wat dat voor hem betekend heeft. Nu, dat was Samuel. Samuel die is gestorven en het volk kreeg koning. En ze hebben daar het nodige in negatieve zin van meegemaakt. Dan ga ik met u naar het Nieuwe Testament. En dat is Lucas 10 vers 41. En dat gaat over Martha. Betekent verschillende betekenis, vrouw des huizes, meesteres of heerseres. Nou, we weten dat de Heer Jezus vriendschap had met Martha en Maria. En hij kwam bij hun in huis. Wat is het mooi dat je de Heer Jezus kunt uitnodigen in je huis. Dat hij welkom is. En dat je voor jezelf geestelijk gezien de boel op orde hebt. Dat je bij wijze van spreken als de deurbel gaat en hij zou voor de deur staan. Ik maak het een beetje heel eenvoudig. Dat je niet eerst allerhande rotzooi moet opruimen. Om het achter de deur te laten verdwijnen. Ja, daar zijn we ook goed in. De bel gaat. Oh, ja, die lectuur die hoort niet bij een christen. Weg, weg. Ja. Ja, mijn huis is niet opgeruimd. Hoort u het zeggen, zusters? We kunnen even niet ontvangen. Zeggen, oh, wat hoor ik het vaak als ik op visite kom. Je moet niet naar de rommel kijken. Nee, je kijkt naar de mensen. Ja. Maar wij herkennen het zo. Hè? Van... Maar goed, dan is de Heer Jezus die komt in het huis. In het huis. En dan zien we het volgende gebeuren. Hij gaat hen onderwijzen. En Maria zit aan zijn voeten. Er is een prachtig lied wat zegt, aan zijn voeten is de hoogste plaats. Daar vind je rust. Daar vind je vrede. Dan word je onderwezen door de Zoon van God zelf. Ziet u het gebeuren? Martha. Maria. Maria zit en ze geniet. Ze drinkt als het ware het levende water in. En ze zit met volle aandacht zitten naar hem te luisteren. Maar ja, Martha die rent maar rond, hè. Want dit moet nog, en ik moet verzorgen, en ik moet dit, en ik moet die geven, en noem maar op. Ja, dat is ook herkenbaar. En dan heeft ze ook nog een verwijt. Kijk eens even naar Maria, die zit daar maar, en ik doe het werk allemaal. Ja, Martha, Martha. Maria heeft het goede deel gekozen, wat niet van haar zou weggenomen worden. Wat een levensles, hè? Dat we eigenlijk meegenomen worden door die woorden Martha, Martha. En het zou ook kunnen zijn dat u en mijn naam daarbij genoemd wordt. Stop eens met dat werk wat je misschien in de macht heeft. Stop eens met het feit dat je denkt dat alles maar gedaan moet worden. Maar neem een moment rust en ga zitten aan de voeten van de Heer Jezus. Dus de hoogste plaats. Daar vind je de rust. Daar vind je de vrede. Mijn kostbaarste momenten zijn als ik alleen ben met de Heer. Dat je de tijd ervoor neemt. En ik moet u zeggen, ik ben ook een werkholic. En dan moet je de tijd nemen. Dat de Heer zegt, jongen, dat is niet zo belangrijk. Dat komt wel weer. Ga eerst eens even rustig zitten. Lees de Bijbel. Zoek je gemeenschap met mij. Nou, Martha, die moest dat leren. Vandaar ook dat de Heer Jezus dat in alle bewogenheid tegen haar zegt. Ik ga met u naar het zesde. Er is nog een persoon, uiteraard. U leest dat in Lucas 22, vers 31. Is maar één tekst van de geschiedenis, dat zult u begrijpen natuurlijk. We lezen in het 31ste vers en de Heere zei, Simon, Simon, zie de Satan heeft u opgeëist om u te ziften als de tarwe, maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. Simon, Simon. Nou, als we een beetje de personen bestuderen in de Bijbel, is Simon Petrus ook wel even een bijzondere man. Hij sprak eerder dan dat hij dacht. Was enorm impulsief. En hij stond altijd als haantje te voorste om het woord te nemen. En ja, u kent die geschiedenis ook, hè, van op het moment, Heere, ik zal u nooit verloochenen. Dat doe ik nooit, het komt niet in me op, het zal niet, zal nooit gebeuren. Petrus, voordat de haan gekraaid zal hebben, zullen we 3 keer verloochend hebben. En zo zien we meer dat hij vooraan staat. Maar hij heeft natuurlijk ook een prachtige getuigenis, want dat moeten we ook niet vergeten, want daar was hij ook goed in. Als de Jezus dan aan zijn discipelen vraagt van, wie zeggen de mensen dat ik ben? Nou, dat is heel makkelijk, hè. Dan praat je uit een ander zijn mond en dan kun je ook heel veel vertellen. En als ze dat dan hebben gedaan, dan zegt hij, maar wie zeggen jullie dat ik ben? Dan komt het ineens heel dichtbij. En dan is dat de getuigenis van Petrus, zegt, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Dat is ook een heerlijk getuigenis. Maar ik ga met u even, dus Satan heeft u lieten begeerd te ziften als de tarwe. Met andere woorden, je wordt als het ware gezeefd. En dat probeert de Satan om je te beproeven, om je geloof op de proef te stellen. En je zo te verleiden om dingen te doen die in strijd zijn met Gods gedachten. Maar wat is het dan belangrijk, broeder, zuster? Dat we een voorspraak hebben bij de Vader. En dat daar ook in gezegd wordt door de Zoon van God. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. We hebben een voorspraak bij de Vader. Hebreeën 7 vers 25. En ook de korte brief van Johannes. Hij is onze voorspraak. Hij bidt 24 uur per dag voor u en mij. Dat we het geloof mogen vasthouden. Wat een bemoediging, hè. En als ze dat dan hoort en hij zegt dat, ik heb voor u gebeden. Dan, het geeft ook aan van Simon, Simon, let op dat de duivel alles in het werk zal stellen om dat kostbare wat leeft in je hart, om dat bij je weg te nemen. Om je onzeker te maken. Om te zeggen, je bent op de verkeerde weg. Ik heb voor u gebeden. En dat doet hij ook voor u en mij. Dan val ik in herhaling. Een voorspraak bij de Vader. Hij bidt voor ons. De laatste. We hebben de zevende. De zevende is het volgetal. U leest dat in Handelingen 9. Vers 3 en 4. We lezen daar het volgende. Terwijl hij onderweg was, het gaat hier natuurlijk over Saulus, gebeurde het dat hij dicht bij Damascus kwam. En plotseling omscheen hem een licht vanuit de hemel. En toen hij op de grond gevallen was, hoorde hij een stem die tegen hem zei: Saul, Saul, wat vervolgt u mij? Nu, ook weer zo bijzonder, dat Paulus, dan noem ik even de naam Paulus, want hij werd Paulus genoemd daarom, eigenlijk wist dat hij vanaf zijn moeders schoot geroepen was om het evangelie te verkondigen. En dan kun je natuurlijk zeggen van, wat heeft het dan enorm lang geduurd voordat God hem tot stilstand bracht. Hij is opgevoed, onderwezen aan de voeten van Gamalia, een van de voortreffelijkste leraren van Israël. Hij was een fanatiek fariseer. Hij stak met kop en schouders boven zijn tijdgenoten uit. En hij had een, ik zeg het even heel scherp, een bloedhekel aan de Heer Jezus. En dat uitte zich in het feit dat hij de gemeente vervolgde. Hij zegt, hoe is het mogelijk? Maar Paulus moest die weg gaan. En dat is voor ons ondoorgrondelijk. Want de Heer zegt het ook in Jesaja, uw wegen zijn niet mijn wegen. En uw gedachten zijn niet mijn gedachten. Maar weet dat als God een plan met je leven hebt, dat hij het ook bepaalt. En hoe die weg ook is en hoe die weg ook vervolgd wordt of openbaar wordt, hij houdt je daarin vast. En hij komt op het juiste moment, broeders en zusters. Want God komt nooit te vroeg. Hij komt ook nooit te laat. Hij komt altijd op tijd. Dat vind ik eigenlijk zo bijzonder. Maar dan is hij op reis naar Damascus. U kent die geschiedenis. Is de gemeente vervolgd. Vervolgt hij. En dan wil ze in de gevangenis brengen. En dan is er een licht. Op het heetst van de dag. Dat de zon schijnt. Is een licht wat sterker is dan de zon. Bijzonder, hè? Het licht van de Heer Jezus. We zingen dat prachtige lied ook vaak met elkaar. Ik wandel in het licht met Jezus. Maar wat is het bijzonder om te noemen dat het licht van de Heer Jezus sterker is dan het licht van de zon. Ja, en dan klinken daar die woorden. Saul, Saul, wat vervolg je mij? Nog even die zin terugkijkend. Wat vervolg je mij? Hij vervolgde toch de gemeente? Hij vervolgde toch niet de Heer Jezus? Die woont in de hemel. Bij zijn vader. Heeft de rechters, woont aan de rechterzijde van zijn vader. Ja, maar hij is zo betrokken, broeder, zuster, bij u en mijn leven. Dat eigenlijk neemt hij onze vervolging voor zijn rekening. En dat wordt hier gezegd. En weet u, dat is, wil ik ook mee afsluiten, wat heel belangrijk was. Hij moest, blind werd hij naar de rechter staat gebracht. En Ananias die krijgt de opdracht van de Here. Dat vind ik ook zo bijzonder, ik heb er nog weinig van gezegd. Maar wij hebben een sprekende God. Hij spreekt. Hij roept u en mij bij naam. Hij zwijgt niet. Hij gaat met je in gesprek. En dat zien we in de geloofshelden. In het Oude en het Nieuwe Testament. Een werkelijke stem uit de hemel. Saul, Saul. Wat vervolg je mij? Duidelijk toch? Dan wordt u naar de rechterstraat gebracht. Nogmaals. En dan komt Ananias. Die krijgt een opdracht. Je moet even naar de rechterstraat gaan. De Heer wijst altijd goed de weg aan. Hè? Je hebt er geen kaartlezer bij nodig. Naar de rechterstraat. En daar zit iemand op je te wachten. Ja, maar heren. Die man. Hij staat al bekend dat hij de gemeente uitroeide. Ananias, je moet even gaan. Want ik zal hem tonen hoeveel hij moet lijden om mijn naam. Ik zal hem tonen. Als je de geschiedenis van Paulus leest, vanaf het moment dat hij tot geloof kwam in de Heer Jezus, dan is het één grote weg van lijden geweest. Maar heeft het hem ooit ontmoedigd? Op geen enkele manier. Eén passie was voor hem het allerbelangrijkste. Ik heb Jezus Christus en die gekruisigd, die wil ik u verkondigen. En hij deed dat aan zijn volksgenoten. Hij deed dat aan de heidenen. Heeft prachtige brieven achtergelaten. Saul, Saul. Een begin van een machtig, getuigend leven voor de Heer Jezus. 7 mensen. Ik hoop en ik bid dat ik u ermee heb kunnen bemoedigen. Hadden ze waren het bijzondere mensen? Nee, het waren mensen zoals u en ik. Maar ze hadden een bijzondere God. Een bijzondere Heer Jezus. Dat hebben wij ook. Amen.